Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Het is woensdag 11 december en u luistert naar het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. Het komende uur kunt u weer lekker luisteren naar een uurtje radio in de Nederlandse taal. Ze hebben een gesprek met Associate Professor Narratologie Tom van Laar van de Universiteit van Sydney over zijn onderzoek naar hoe de energiesector het net zero verhaal overbrengt aan de consument. En we bellen met Philippe Smets. De Belg runt sinds anderhalf jaar zijn eigen chocoladebusiness en maakt de repen helemaal zelf. En dat wil zeggen van bean to bar. Hij vertelt straks onder meer wat er allemaal komt kijken als je een cacaoboon verwerkt tot een chocoladereep. Lijkt me een mooi onderwerp zo 2 weken voor kerstmis. Dat en achtergronden bij het nieuws en muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 11 december. Mijn naam is Paulien Roesink. Karen Webb, de politiechef van New South Wales, zegt dat agenten bij mensen aan zullen bellen om meer te weten te komen over de brandstichting van vanmorgen vroeg. De politie is op zoek naar 2 personen die ervan worden verdacht een auto in brand te hebben gestoken nadat deze was beklad met anti-Israëlische graffiti. Dit gebeurde in het oosten van Sydney. Na de nieuwsflits meer over de toename van antisemitisme in Australië. De Australian Human Rights Commission roept in een nieuw rapport dat seksuele intimidatie van vrouwen benadrukt op tot hervorming van het immigratiedetentiesysteem aan land. In het rapport is te lezen dat vrouwen worden nageroepen en bedreigd en in sommige gevallen worden vastgehouden op slechts enkele meters afstand van mannen die bekend staan als zedendelinquenten. De belofte van premier Anthony Albanese om voor de verkiezingen de toegang tot gesubsidieerde kinderopvang te verbeteren is verwelkomd door de Australian Education Union. Als Labour herkozen wordt, kunnen Australische gezinnen die minder dan $530.000 per jaar verdienen rekenen op subsidie voor 3 dagen kinderopvang per week. 10 bijzondere audio-opnamen die het culturele en politieke landschap van Australië illustreren zijn opgenomen in de Sounds of Australia-collectie van het National Film and Sound Archive. De opnamen bevatten onder meer de eerste Aboriginal of Torres Strait Islander Australian die opgenomen geluid gebruikte om de Aboriginal cultuur te documenteren. En ook wordt een hip-hop-nummer, reclame-jingle, themalied en de lancering van wat nu SBS Multilingual Broadcasting heet toegevoegd aan het archief. De explosie van zaterdag in Den Haag was mogelijk het gevolg van een aanval op een bruidsmodezaak in het getroffen gebouw. Dat is bekendgemaakt door de politie, zo meldt de NOS. De politie lichtte het verder niet toe. De ontploffing aan de tarwekamp verwoestte meerdere winkels en woningen erboven. Ook kwamen 6 mensen om het leven. In de zaak werden gisteravond 3 mannen opgepakt. Over hun mogelijke betrokkenheid is niets bekendgemaakt. In het onderzoek zijn 2 auto's naar voren gekomen die mogelijk betrokken waren bij de explosie. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. We gaan verder met de achtergronden bij het nieuws. Geloofs- en gemeenschapsleiders hebben zich verenigd in oproepen om de brand in de Adda-synagoge in Melbourne te veroordelen. De brandstichting wordt nu behandeld als een mogelijk terroristisch incident. Joodse en islamitische geloofleiders dringen er bij hun gemeenschappen op aan om samen te werken aan vrede.
Dit is SBS Dutch.
Toen de vlammen vorige week door de Adda-Israël-synagoge raasden, werd er vanuit diverse gemeenschappen snel gereageerd. Religieuze groeperingen veroordeelden de vermoedelijke brandstichting die de Joodse gemeenschappen in Melbourne en in heel het land in shock achterliet. U hoort rabbijn Daniel Rabin, de senior rabbijn van de Caulfield Schule en lid van de Rabbijnse Raad van Victoria.
I heard the news on Friday that a place of worship, a fellow synagogue, had been firebombed. It was devastating, honestly, to think this is happening in 2024 in a place that I love and I appreciate so much. And it's really a sentiment which I think has been felt by the majority of the Jewish community, if not all the Jewish community, and of course our friends and neighbours, who also do think that this is a travesty, that this could happen on our shores in this most beautiful place.
De rabbijn van Sydney, Yossi Friedman, zegt dat de aanval ook invloed heeft op de Australische Joodse gemeenschap in New South Wales. Hij zegt dat het een gevolg is van de toenemende mate van antisemitisme.
There is fear in the Jewish community. There are those who are scared to walk out with their hats on their heads, with their Stars of David around their chest. And it has taken too long to stamp out this hatred. And now, sadly, we're seeing what the effects of this hatred are.
Islamitische leiders steunen hun Joodse tegenhangers en beschreven het incident als in strijd met hun leringen. U hoort Dr. Sheikh Ibrahim El-Shafi, de vicevoorzitter van de Islamitische Hoge Raad van Australië.
Yes, such an irrational behavior would only cause more divisions and also tribulations and seditions in our community. And no one will be benefiting from such acts, and rather that will cause more troubles and conflicts within other communities.
De brand heeft ertoe geleid dat een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie een reiswaarschuwing voor Australië heeft afgegeven. Ondertussen heeft de politie van Queensland een man aangeklaagd in verband met bedreigingen tegen een Joodscentrum in Melbourne. Ook elders lopen de spanningen op. Een bus van een islamitische school in Adelaide vloog dit weekend onder verdachte omstandigheden in brand. De Australische commissaris voor rassendiscriminatie, Giridharan Sivaraman, zegt dat de brandstichting deel uitmaakt van een bredere trend.
We've heard about an increase in antisemitism across this year. But we've also heard an increase in other forms of racism this year as well. And racism remains a pervasive and systemic problem in our society.
De situatie heeft geleid tot oproepen voor een bredere antiracisme taskforce. Liberaal senator Dave Sharma werd maandag bekritiseerd nadat hij berichten over islamofobie als fictief had omschreven. Bilal Rauf, senior adviseur van de Australian National Imams Council, zegt dat de opmerkingen van de liberale senator alleen maar voor meer verdeeldheid hebben gezorgd.
What the liberal senator said is very disappointing and concerning for anyone in a position of representation and influence to make such a statement. And in his situation, I doubt he's ever even met anyone from the community, let alone try and understand the experience of Islamophobia, and for him to dismiss it as fictitious and to in turn also politicize anti-Semitism is very troubling, and it does the very opposite of what we should be doing. We should be coming together as a society, yet statements like that risk our very social fabric and risk causing division and politicizing issues rather than bringing us all together to oppose reprehensible conduct and acts of hatred.
Rabbi Yossi Friedman zegt dat Australiërs beter af zijn als ze diversiteit omarmen en ze moeten samenkomen om hun manier van leven te beschermen.
We're stronger when we accept and celebrate all the different minorities that make up the great Australian country and great Australian way of life. And so we have to work together to stamp out anti-Semitism and to stamp out hatred in any form against any people or any minority that exists within this great country.
Dit was een verhaal van Thies Okkejoetsie en Alex Anivantis. Voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast. En blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. SBS krijgt een tweede locatie in West Sydney. De federale overheid kondigde zondag een investering van 5,9 miljoen dollar aan voor de uitbreiding van de publieke omroep. Minister van Communicatie Michelle Rowland zei dat het nieuwe productiecentrum onder meer een tv-studio krijgt met ruimte voor live publiek en ook radio- en podcaststudio's. De uitbreiding van SBS zorgt volgens de minister ook voor meer werkgelegenheid. Managing Director van SBS James Taylor is blij met de uitbreiding en zegt dat de omroep hierdoor nog meer onderscheidende verhalen kan gaan maken. In eerste instantie werd onderzocht of het hoofdkantoor van SBS, dat in Artarmon in het noorden van de stad is gevestigd, helemaal kon verhuizen. Maar de overheid heeft besloten dit niet te doen vanwege de hoge kosten. De non-profit think tank Western Sydney Leadership Dialogue heeft verheugd gereageerd op de komst van SBS naar het gebied. Het nieuw op te zetten productiecentrum in Greater Western Sydney zal jaarlijks zo'n 104 miljard dollar genereren, waarmee West Sydney de op twee na grootste economie van Australië wordt, na Sydney CBD en Melbourne. Adam Lito is de CEO van de Western Sydney Leadership Dialogue. Hij zegt in een gesprek met Biwa Kwan van SBS Radio Nieuwsafdeling dat het besluit goed nieuws is voor de lokale bevolking, zo'n 2,7 miljoen mensen, waarvan 41% geboren is in het buitenland, voornamelijk in Zuid-Azië en het Midden-Oosten.
This is still one of the fastest growing regions in the country, and it is also one of the most diverse. It is home to more than 40% of the population that are from non-English speaking backgrounds, and in some pockets of Western Sydney, and that concentration is even higher. So for us, it makes perfect sense to have the nation's multicultural broadcaster based in the multicultural centre of Australia.
What are some of the benefits you see to this move? You've welcomed it.
We see it as an encouraging first step. We want to see SBS closer to the multicultural stories, the multifaceted, multi-layered stories and communities in Western Sydney. And we want our communities to have access and to be able to tell their stories, and what better way than through SBS.
The Federal Communications Minister Michelle Rowland says she sees some of the benefits too, being kind of more collaboration and job opportunities with the local creatives in the area, including recognising that 41% of the residents were born overseas, and this will create more opportunities. What's your take on that?
We'd love to see more than just a production base. We'd love to see a multifaceted studio that can provide collaboration spaces, link with the universities in the area. The Western Sydney region is home to a number of universities that have presences there that I think would connect into their media and the digital communications courses, opening up the space so that it isn't just a closed office, but it is a community facility, and I think it really will be met with open arms in Western Sydney for a community that wants to be able to share its voice and its story.
And on that voice and story, I mean, the dialogue that you're working with, the think tank, really works in the public policy space. How do you see the kind of greater presence of SBS being in that local area, maybe helping to deliver on that in terms of spreading that public policy work that you're doing there?
Absolutely. I think there's so many untold stories in Western Sydney, and for a long time, all of the communities were either concerned or perhaps apprehensive about sharing them. The presence of SBS provides a confidence, knowing that the government and others want to hear that voice and want to be close to the people and the communities that have, for a long time, haven't been able to tell their story. So we think that by opening up the doors, making it a public facility with links to the university and other businesses, that this could be a really important hub for activity and for conversation in the region.
When I see here comments from the chairman, Christopher Brown, of your dialogue, he's saying here it sends the right signal to Sydney's multicultural heartland. Tell us more about what that right signal is.
It's about telling the called communities, our multicultural communities, that their voice matters, that government wants to hear from them, wants them involved, and wants them to have a platform to voice their stories. This is a really encouraging and positive first step. This is about giving voice to a region that hasn't always had one. So the more opportunities we can have, and whether it's through SBS or other platforms, this sends a really strong signal.
In 2024, heading into 2025, and talk of a federal election, we are now in a landscape where the information ecosystem, the misinformation is much greater in terms of its proliferation than maybe even 10 years ago when the think tank launched. What's your take on what kind of response needs to be made in terms of ensuring that we do have engaged citizens and informed citizens amidst what seems to be more volatility in this information ecosystem?
Yeah, I mean, given the amount of information and misinformation that's available in the public, having access to, you know, one of the nation's trusted news sources and platforms is really important. It's going to have an important role to play. So I think, having that voice and knowing that it is trusted and the communities have trust in it, importantly, is going to be important, particularly in times of elections and other key issues that are playing out publicly.
Also, the Western Sydney heartland, I guess, is also considered a very much contested space in terms of swing voters, battleground states. We've seen that in previous elections. In terms of the plan of the dialogue to kind of, prepare itself for that and maybe the vitriol that might come out. What's the thought about how we can best enter that period, that space?
Yeah, well, we expect Western Sydney to play a key role in the upcoming election, like it has historically in previous elections. There are a number of marginal seats that are up for grabs, and we're going to be using the upcoming months as an opportunity to raise some of the issues that our communities and our stakeholders have raised with us, put them in front of government, and hopefully we can get some responses leading up to next year's federal election.
Some of the big issues in recent years have been things like the pandemic, the cost of living crisis, and the tensions over the Middle East. How have we seen some of that in the Western Sydney communities, some of the concerns being raised?
Housing affordability is still front of mind for a lot of families and communities in Western Sydney. The federal government's taken some steps in recent times to try and address that in partnership with the state government that's put forward a lot of important planning reform to increase supply. So that we expect that to be a key issue. Transport and connectivity, ensuring that the communities in Western Sydney have access to jobs, to services, to lifestyle opportunities. That's been a constant theme and a message that we've heard for a number of years now. We don't expect it to be any different over the coming months. So we're certainly going to be putting forward some options to the federal government in terms of some action that we'd like to see on future metro rail networks, future connections to link some of these communities that haven't got strong transport and public transport access to jobs in particular. We want to make sure that that message is reiterated over the coming months.
And as we alluded to earlier in this interview, it's a very culturally diverse region, Greater Western Sydney, First Nations. We've got a number of languages spoken other than English. We've got Buddhism, Hinduism, Islam, a number of people following different faiths. You've got residents from India, China, Vietnam, Philippines, Iraq and Lebanon. When we talk about social cohesion, and obviously we've seen the synagogue in Melbourne be attacked over recent days, what are some of the insights that you think we can understand about how to navigate social cohesion with a very broad, culturally diverse and a group of residents?
Yeah, well, I mean, one of the things that emerged during the pandemic, which I think really shined the light on the importance of engaging and communicating with these communities, and that government hadn't done a good job in being able to have the right channels and outlets to engage meaningfully with them. There's an inherent, for some of these communities, an inherent distrust in government and government information based on where they've been and where they've come from and governments that haven't treated them well. So when they've come to the country, you know, establishing that trust and those lines of communication is really important, which is another really important facet to SBS and SBS being based in Western Sydney, that it can go some way towards, in the first instance, in establishing some trust and to building on that confidence and that engagement so that the community do feel like they've got a voice and it's being heard by government and by others.
James Taylor, the chair of SBS, is saying this resource, this move, will allow more Australian stories to be told, better collaboration with some of the universities, with some of the creative talents in Western Sydney, and overall lift that local multilingual storytelling in that area. Well, what is your hope for, we're still talking about location, we're still figuring out some of the logistics there, but your hope for how quickly this may be rolled out and, getting off the ground?
He certainly raises a good point. I think the amount of young people, young talented people that are finding their voice and are looking for ways to promote it is a real feature of Western Sydney. I think the more avenues that these young people in particular have got to express themselves creatively through news and through other outlets, then the nation's going to be better for it.
Dat was Adam Leto van de Western Sydney Leadership Dialogue in gesprek met SBS-nieuwscollega Biwa Kwan. En het ging over de uitbreiding van SBS naar Western Sydney. Eens even kijken naar de klok. Het is 11:58 geweest. Hoogste tijd voor muziek. Dit zijn de Dolly Dots met Radio. Tom van Laar is associate professor in de narratologie aan de Universiteit van Sydney. En hij deed onlangs onderzoek naar hoe de Australische energiesector het net zero verhaal verkoopt aan de consument. En wat blijkt? Bedrijven en de overheid zetten de consumenten neer als de net zero heroes in de strijd tegen klimaatverandering. Tom ziet dat deze aanpak inspirerend werkt, maar ook dat dit een onrealistische druk legt op individuen, terwijl de sector zelf achterblijft met het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Tom, je hebt onderzoek gedaan naar de energiesector en hoe zij omgaan met het hele net zero verhaal. Ja, bedrijven moeten natuurlijk hun steentje bijdragen. Maar jij hebt iets ontdekt dat ze daar een hele handige praktijken voor hebben. Hè? Ze schuiven het een ander in de schoenen.
Dat zeg je goed. Wij hebben naar heel veel bedrijven gekeken. Zo'n 44 om precies te zijn. Die in de Australische energiemarkt opereren. En wij hebben gezien dat ze toch een vrij moeizaam verhaal vertellen voor de consument.
Ja, wat bracht jou op het idee om dit te gaan onderzoeken?
Nou, ik doe onderzoek naar verhalen. En verhalen spelen steeds meer een rol ook in de klimaatcrisis. Kijk, we hebben heel veel technologische oplossingen om wat we moeten doen om iets aan net zero te doen. Maar... heel veel mensen willen er niet aan. Soms is het vanwege klimaatontkenning, soms is het vanwege andere redenen. En verhalen beginnen steeds meer een plek in te nemen in die wereld. En mensen gaan verhalen geloven in plaats van de wetenschap. Dus dat was een beetje de insteek voor dit onderzoek.
Hmm. En welke verhalen steekt de energiesector af in Australië naar ons consumenten?
Nou ja, wij hadden dus verwacht dat ze een verhaal zouden vertellen. Dat noemen we de heldenreis, de hero's journey. Want ja, goed, we weten dat dat soort verhalen heel inspirerend werken. Als je een heldenverhaal leest of als je een heldenverhaal hoort als klant, dan denk je, goh, hè, vooral als die klant in die positie van die held wordt gemanoeuvreerd, dan is dat inspirerend, dan is dat motiverend. Van, goh, hè, we gaan met z'n allen gaan we er iets aan doen en kijk, je komt er ook nog als held uit.
En ik kan het ook zijn, ik kan ook zo'n held zijn.
Precies, precies, maar dat vonden we niet.
Oh, dat is wel teleurstellend dan, hè?
Ja, nou ja, wat we vonden was een zogenaamde Griekse tragedie. Een tragedie wordt vaak gedacht, oh, dat is een heel zielig verhaal. Griekse tragedie is iets anders. Het verschil zit hem erin dat een Griekse tragedie begint als een heldenverhaal. Dus je wordt opgeroepen om op avontuur te gaan. We gaan met z'n allen iets aan de klimaatverandering doen. Dan worden er vaak gidsen geïntroduceerd. Overwegens om over te stappen op zonnepanelen. Hier is een bedrijf dat je daarmee kan helpen. En dan komt er het moment suprême, waar het moeilijk wordt van, nou, we moeten nou echt met z'n allen schouders eronder en dit wordt zwaar, maar dan gaat het ook lukken. En bij een heldenverhaal gaat het dan verder met, maar je krijgt hulp. Hier zijn wat subsidies van de overheid of hier zijn wat bedrijven die je erbij helpen. En bij een Griekse tragedie houdt het juist daar op. Bij die belly of the whale, bij dat moment dat het heel lastig wordt, daar is het einde van het Griekse verhaal. En ja, dat is het verhaal dat we vonden.
Dus dan zeggen ze schouders eronder en succes ermee.
Ja, schouders eronder en succes ermee. Tot later.
Ja, je hebt dat opgemerkt bij eigenlijk alle bedrijven binnen die sector. Doen ze het allemaal?
Ja, wat we dus hebben gezien is, we hebben de 44 bedrijven die opereren in de Australische energiemarkt, die hebben we allemaal geanalyseerd vanaf 2015 tot 2023. We hebben al hun publieke documentatie geanalyseerd, dus press releases, rapporten, dat soort zaken. We weten natuurlijk niet wat intern eventueel aan communicatie is, maar alles wat we konden vinden extern. En we hebben de lijst vastgesteld naar aanleiding van de Australische energieregulator, de Australian Energy Regulator, want die publiceert juist op zijn website, dit zijn de 44 organisaties die iets te zeggen hebben over energie in Australië. Dus we zijn wel redelijk overtuigd dat we een beeld hebben gecreëerd van de hele Australische energiemarkt.
Hmm. En heb jij een idee waarom ze voor zo'n Griekse tragedieaanpak kiezen en niet voor een hero-aanpak? Want als consument zou je daar toch ook een lekkerder gevoel bij krijgen. Dus het zou hen toch wat moeten opleveren, zou je denken?
Kijk, natuurlijk zou het iets opleveren. Want als de consument naar net zero gaat, dan hoeven bedrijven niet zo hard te werken aan hun eigen net zero. Maar bij een hero's journey moet je dus als organisatie, als je dat wil uitdragen, moet je wel over je eigen schaduw heen springen. Je moet namelijk zelf gaan meehelpen. En dat hebben ze dus blijkbaar niet gewild. Tot nu toe niet.
Dat is de crux.
Ja.
Ze zijn niet bereidwillig om zelf ook te veranderen, om zelf ook stappen te maken.
Ja, denk maar aan, als je als analoog neemt Lord of the Rings bijvoorbeeld. Hè. Kijk, Frodo, dat is de held daar. Maar die doet alles met hulp van zo'n hele Fellowship of the Ring die meehelpt. Anders kan hij die ring niet dragen. Sorry als hier een spoiler in zit, maar ik neem aan dat iedereen onderhand wel heeft gezien.
Waarschijnlijk wel.
Maar goed, die ring moet naar dat vuur gebracht worden en moet daarin gedumpt. Hè? Dat, op een bepaald moment wordt dat heel moeilijk, maar dan helpt die fellowship, helpt hem. En hetzelfde kun je dus doen met een heldenverhaal. Zeggen van, hey klant, hey consument, jij kunt dit. Jij kunt meehelpen dat we naar een betere wereld toe gaan, waar alles groener is en schoner is. En wij helpen je daarbij. En die laatste stap hebben ze dus niet willen nemen.
Mm-hmm. Hebben jullie jullie bevindingen ook gedeeld met de sector?
We hebben onze bevindingen gedeeld met een deel van de sector. Tot nu toe is er van niet iedereen evenveel interesse. We hebben tot nu toe hebben presentaties gegeven aan een organisatie die heet Energy Consumers Australia. Dat is een orgaan dat vertegenwoordigt de Australische energieconsument. Dus niet zo heel verrassend dat die interesse hadden in dit onderzoek.
Nee.
Maar daar blijft het bij tot nu toe, ja.
De grote spelers zelf houden zich stil.
Ja.
Ja, zijn jullie van plan om dit verder te delen met politiek bijvoorbeeld? Of moet hier regulering voor komen om te zorgen dat die bedrijven andere stappen ondernemen?
Je zegt bedrijven, maar de politiek zit hier ook tussen. Want als je kijkt naar die 44 organisaties, daar zitten dus ook semi-overheden en overheden bij. Dus dit is echt iets wat door de hele sector gedeeld wordt. En ja, inderdaad, die moeten er ook aan.
Ja. Is er iets te zeggen over, want je hebt dit natuurlijk specifiek onderzocht, maar of andere sectoren hetzelfde doen?
Moeilijk te zeggen, heb ik geen bewijs voor. Ik kan speculeren natuurlijk. Er wordt in meerdere moderne markten, zoals Australië, denk ook aan Europa, denk ook aan Amerika, westerse markten, zie je vaker en vaker dat de klant verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn eigen welzijn. Dus of dat nou om milieu gaat, of dat je denkt aan de gezondheidszorg, waar je maar moet uitzoeken welke verzekering de beste is. In sommige landen is dat veel slechter geregeld dan bijvoorbeeld in Australië, maar er zijn ook voorbeelden in Australië. Je eigen financiële huishouding, denk aan de huizencrisis, waarbij je het zelf maar moet rooien. Dat is wel een beetje een trend, dat noemen ze responsabilisatie met een moeilijk woord. En dat is wel een trend die in meerdere markten zich ziet voordoen.
Hmm. En hun aanpak, de tragedieaanpak, leidt dit nou ook tot minder actie vanuit de consument? Want die denken misschien, ja, nou, succes, ik weet niet hoe, laat maar.
Nou ja, precies. Dus we hebben ook gekeken van hoe wordt dit nou eigenlijk ontvangen? En je ziet dan dus dat bijvoorbeeld het Consumer Law Action Law Center, die hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar hoe reageert de klant eigenlijk op de informatie die komt uit de markt rondom net zero. En dan zie je dat dus sommige mensen onafhankelijk van al die signalen hebben zoiets van ja, maar wij zien gewoon het gevaar in. Het is gewoon vaak te heet of de boel overstroomt weer. We moeten iets doen, ondanks dat die energieproducenten en retailers daar niet aan willen. Wij steken de schouders eronder. Maar dat blijft een minderheid. Dat is een groep van ongeveer, dat loopt op tot ongeveer 40% van de eindconsumenten. Dan heb je nog 40% die zegt, ja, maar ik moet ook brood op tafel hebben. Ik moet ook de rekeningen betalen. Ik heb gewoon andere afwegingen die daar ook een rol spelen. En je hebt nog een kleinere groep, dus die tweede groep is ook ongeveer 40%. En dan heb je nog een kleinere groep, die is ongeveer 20%. Die is heel typisch voor Australië, die zul je in andere landen minder snel tegenkomen. Dat is een groep die zegt, nou ja, wij vinden inderdaad de klimaatcrisis echt heel belangrijk. Wij zien dat er iets aan moet gedaan worden. Maar wij vertrouwen die markt niet, wij vertrouwen die organisaties niet. Waarschijnlijk vanwege die tragedie die voorgespiegeld wordt. En we gaan het gewoon zelf doen. Dat noemen ze mensen die gaan off-grid. Dus die gaan letterlijk hun hele energiehuishouding, dus dan heb je het niet alleen over zonnepanelen, maar ook over water, et cetera, allemaal zelf doen, zodat ze dus niets meer met de markt te maken hoeven te hebben. Kijk, in Australië is dat voor sommige mensen weggelegd. Er is nog wat plek. In heel veel andere landen bestaat die optie helemaal niet.
Nee. Wat kunnen consumenten zelf doen om hier tegen in actie te komen? Om die bedrijven wat meer tot verantwoording te roepen?
Nou ja, nogmaals, niet alleen de bedrijven, ook de overheid. Dus het eerste is van, ja, denk na op wie je stemt. Zorg ervoor dat je stemt op partijen die wel serieus doorhebben. Dat het niet alleen maar kan zijn, goh jongens, we moeten met z'n allen echt de schouders eronder en dan niks doen. De overheid moet duidelijk gaan subsidiëren rondom klimaatinterventie. Moet duidelijk regels stellen rondom hoe bijvoorbeeld gebouwd wordt. Hoe auto's verkocht worden en welke auto's voor welke prijzen verkocht worden. Heel veel van dat soort dingen zijn bijvoorbeeld in Europa al lang gereguleerd. Australië loopt daar echt bij achter. Dat zijn de eerste plekken. En verder, ja, je kunt heel makkelijk online kijken bij je energieproducent wat zij doen aan klimaatverandering. Of ze daaraan meewerken of dat ze zich er niets van aantrekken. Dat zijn keuzes die je kunt maken, mocht je daar inderdaad de mogelijkheden voor hebben.
Boudewijn de Groot met Het Land van Maas en Waal. En daarvoor hoorde u Tom van Laar, associate professor in narratologie van de University of Sydney, over de energiesector en hoe zij de consumenten de net zero heroes maken. Na ernstig ziek te zijn geweest en een verhuizing van België naar Australië, gooide Philippe Smets zijn leven over een heel andere boeg. Na jarenlang als management consultant te hebben gewerkt, wilde hij iets met zijn handen doen en iets maken waar hij zelf en anderen gelukkig van worden. Philippe die vond zijn droombaan. Hij is nu een van de 38 chocolademakers in Australië die alle stappen in het chocolademaakproces zelf uitvoert. Van boon dus tot reep. En wij wilden daar van alles van weten en belden hem.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Philippe, je komt van oorsprong uit België. Nou, Belgen en chocola, dat is op zich 1 en 1 is 2. Maar hoe kom je op het idee om dan een bean-to-bar chocolatier te worden?
Oh, dat is een klassieke vraag eigenlijk. Het verhaal is, ik vond in Australië niet de chocolade die ik zelf graag eet onmogelijk. En eigenlijk maar besloten om het zelf te maken.
Ja, maar dan kan je dat dus zelf maken door ingrediënten te kopen en je chocolade er even te maken. Maar echt, van, het is toch niet gebruikelijk dat een chocolatier alles van begin tot eind doet?
Nee, het is redelijk uitzonderlijk. Zelfs in België zijn er maar weinig chocolatiers die zelf hun chocolade maken van bean to bar. In België is ongeveer 15% van alle chocolatiers die actief zijn in België. In Australië zijn het maar 38 over heel Australië.
Ja, is het nou een heel arbeidsintensief iets om dus vanaf de cacaoboon tot aan de chocoladereep, het eindproduct, hoe lang ben je daarmee bezig?
Ja, het is wel redelijk wat werk. Het duurt ongeveer 5 dagen. Van de rauwe cacaoboon tot een verpakte chocoladereep.
Ja, en kan je ons meenemen door de stappen die jij dan doet? Want je doet dit nu vanuit huis, hè? Ja, je hebt bijna geen tijd om ander eten te koken, want je hele keuken staat vol met chocoladeapparatuur.
Ja, de keuken is een kleine chocoladefabriek. De partner...
Jij wil Charlie eigenlijk, niet meer Philippe.
Ja. het begint bij het roosteren van de rauwe bonen. Dus als ik bonen koop van cacaoboeren van over de hele wereld, komen die hier toe in grote jute zakken. En de eerste stap is het roosteren van de bonen, omdat ze anders toxisch zijn voor menselijke consumptie. Dus een paar kilo roosteren, dat ik maar kleine machines heb, neemt toch bijna een hele dag tijd in beslag.
En is dat een kwestie van aanzetten en dat gaat? Of moet je daar de hele tijd op letten? Net als dat je soms mensen hebt die eten roken in zo'n machine. Die moeten constant op dat vuurtje letten of dat op het goede temperatuur is. Heb jij dat ook met het roosteren van de bonen?
Ja, ik heb dus mijn oven waarmee ik rooster aangepast om ook een interne thermometer te hebben om constant een temperatuur van de bonen te meten. Om het roosteren van de bonen moet een bepaald profiel volgen, waar in het begin de bonen een hoge temperatuur moeten hebben om eerst uit te drogen en daarna moet de temperatuur verlaagd worden, stapsgewijs, om bepaalde aroma's en flavors van de bonen te laten ontwikkelen.
Ja, en als dat dan klaar is, wat is de volgende stap?
De volgende stap is het verwijderen van de huls van de cacaoboon zelf. Dus cacaoboon, zoals heel veel vruchten, heeft een vrucht binnenin en een omhulsel er rond. En die moeten van elkaar verwijderd worden. Omhulsel is niet echt eetbaar en is ook veel te hard om te vermalen tot chocolade.
Ja, want dat is dan de volgende stap. Hè? Je gaat het dan echt vermalen met een grote steen?
Ja, het is een steen grinder. Dus het is een platte granieten steen waar 2 andere stenen oprollen. En de cacao nibs, zoals die op dat moment heten, gaan in die machine, worden vermalen tot de chocolade, de cacao, vloeibaar is. En dan voeg ik daar suiker aan toe.
Dat is een heel lang proces, hè? Daar gaat uren overheen, dagen zelfs.
Ja, om tot de juiste consistentie van chocolade te komen. Dus je wilt dat chocolade heel, heel fijn vermalen wordt, zodat wanneer chocolade in je mond en op je tong smelt, je geen partikels meer voelt. Het moet een vloeibare massa worden. Dus in de machine, het vermalen duurt tussen de 50 en 60 uur.
Wauw. En dat heb je dan allemaal op je eigen aanrecht staan, zeg maar.
Ja, wel, ik heb ook een werkhoek in de keuken met een inox-tafel waar meestal mijn apparatuur op staat. Maar ja, het is allemaal in de keuken.
Ja, ja. En dan is dat dus vermalen en vloeibaar, maar dan ben je er nog niet. Dan is het niet in een malletje stoppen en klaar, want er moet nog wat gebeuren met chocola.
Ja, ja. Dus wanneer chocolade hard wordt en klaar is om gegeten te worden, moet de chocolade bepaalde kristallen hebben aangemaakt. Zodat dat de chocolade mooi blinkend is en die leuke knak geeft wanneer hij gebroken wordt. En om daartoe te geraken, moet wanneer de chocolade uit de machine komt, moet die getempereerd worden. Dus op de juiste temperatuur gebracht worden. En pas dan is de chocolade klaar om in vormen gegoten te worden, in de koelkast geplaatst om af te koelen en hard te worden. En daarna uit de vormen gehaald en in gesielde zakjes van de buitenlucht afgesloten te worden.
Ja, en dan zijn ze eigenlijk zo goed als klaar voor de verkoop. Moeten ze alleen nog mooi ingepakt worden.
Ja, inderdaad.
Ja, nou hoor ik je net vertellen, je doet cacaobonen en suiker erin. Dat is jouw chocola, twee ingrediënten. Wordt dat niet heel erg bitter?
Nee, nee, nee. Heel veel mensen associëren donkere chocolade met bitterheid. Dat is omdat heel veel mensen gewoon zijn om donkere chocolade, dus ik spreek van chocolade met een cacao-percentage van 70% en hoger, in de supermarkt kopen. In de supermarkt, daar is het industriële chocolade. En die gebruiken niet de beste cacaobonen die je kan vinden in de wereld. Dus als je echt de premium cacaobonen gaat opzoeken in landen zoals in Zuid-Afrika heb je Peru en Brazilië en Guatemala. Of ik gebruik heel veel bonen uit Azië, zoals Vietnam en Indonesië, Thailand en Filipijnen. Zijn bonen die waar de kwantiteit op de markt veel lager is en de kwaliteit ook veel hoger is. Die bonen aan zich zijn niet bitter. Het is ook niet nodig om daar andere smaken aan toe te voegen. Het is een hele aangenaam chocolade om te eten.
Ja, ik heb trek, maar dat is ook niet zo gek, hè? Zit er vlak voor de kerst. Jij zou ook wel extra druk zijn nu.
Het is ongelooflijk druk momenteel. Ja, ja, in Australië is chocolade een van de geschenken bij uitstek die mensen aan familie geven. En ja, de orders lopen vlot binnen.
Nou, weet ik, dat heb je me eerder verteld, dat jij in België helemaal niks met chocolade deed. Je was management consultant, dat is toch echt iets heel anders. Hoe bevalt dit leven?
Dit leven is nu super leuk en aangenaam. Niet enkel omdat ik nu in Sydney woon, in Australië, maar ook omdat ik echt iets maak met mijn handen, waarvan ik weet en hoor en zie dat het mensen plezier brengt. Het was ook een noodzaak om mezelf heruit te vinden. Over 10 jaar geleden werd ik ziek en had ik kanker, het was lymfoma. Ik ben in het hele proces van chemotherapie en beenmergtransplantatie bijna gestorven. Het was niet zeker dat ik eruit ging komen. Maar hier ben ik. En ondertussen naar Australië verhuisd. En in Australië was het de perfecte kans om een nieuw leven uit te vinden.
Ja, geen dag spijt dus, hoor ik zo.
Helemaal niet, helemaal niet. Elke dag opnieuw geniet ik er absoluut van om chocolade te maken.
Nou, en je maakt dus zo'n 300 repen per week. Dat is je max wat je kan maken.
Ja.
Droom je van iets groters? Want je doet het nu in je eigen keuken. Maar als jij wil groeien qua bedrijf, dan kan je dat niet lang volhouden, denk ik, zo in je eigen keukentje.
Nee, inderdaad. Dus de droom is om binnen hopelijk niet te lang een eigen productiefaciliteit te kunnen inrichten in een industriële ruimte waar ik al mijn machines mooi naast elkaar kan plaatsen, ook grotere machines kan kopen en ook de nodige stockageruimte heb, want dat is echt wel een probleem hier thuis om alle verpakkingen, alle bonen enzovoort te stockeren.
Ja, ik kan me voorstellen. Hoe lang geef je jezelf om dat doel te bereiken, om je droom waar te maken?
Oh, een moeilijke vraag. Ik zou graag binnen dit en, laten we zeggen, 1 jaar, 1,5 jaar, de hele productie het huis gehaald hebben.
Ja, het is natuurlijk wel motiverend dat je binnenkort je chocola in een van de lokale delis bij jou hebt liggen. Dat mensen gewoon, die niet online shoppen, maar een winkel instappen, ook jouw chocola kunnen uitproberen.
Ja, dat is super, super spannend. Zeer binnenkort zal de deli in Erskineville juist om de hoek hier mijn chocoladerepen verkopen. Dus ik kijk heel erg uit naar hoe de bijgangers erop gaan reageren en hoe vlot die zullen verkopen.
Ja, super spannend lijkt me dat. Dat is toch iets waar je hele ziel en zaligheid in zit. En ja, dan krijg je de kritische consumenten die het gaan proberen.
Ja, dus het is spannend uitkijken naar of de Australiërs in de regio pure handgemaakte chocolade ook gaan appreciëren.
Nou, hoe heb je jezelf dit eigenlijk allemaal aangeleerd? Want het is wel een heel proces dat je niet even op YouTube opzoekt, lijkt mij.
Wel. Het is op YouTube begonnen. maar het heeft mij wel 3 kleine 4 jaar gekost om het hele proces te leren, te masteren en ervoor te zorgen dat mijn kwaliteit constant perfect is, of de kwaliteit die ik zelf wil behalen. En het is een verhaal geweest van ja, YouTube, websites, heel veel zoeken en lezen en vooral ook uitproberen. Heel snel had ik al mijn eerste 2 basismachines gekocht om chocolade te maken. En mijn allereerste batch, daar was ik super, super blij mee. Die was like, perfect. En de volgende 9 dan niet. En heeft mij ook wel heel veel geholpen om zelf te gaan onderzoeken en te begrijpen waarom die andere 9 batches niet waren zoals de eerste. En het is een beetje mijn natuur ook om dingen te proberen te begrijpen. Als iets niet werkt, waarom werkt iets niet? En dat te gaan onderzoeken en dan een verbeterproces op te zetten.
Nou, mocht je in de toekomst vrijwilligers nodig hebben die het proeft, hè, kwaliteitskeurmerk, noem maar op. Hè. Je moet natuurlijk wel die goede smaak hebben. Je weet het adres van SBS. Ik meld me bij deze aan als vrijwilliger en ik denk dat er ook wel wat luisteraars mee willen proeven.
Dat denk ik ook. Het is vaak de eerste vraag die ik krijg als ik mezelf voorstel.
Ja. Dankjewel voor het delen van dit inspirerende verhaal en heel veel succes met de chocola, Philippe.
Graag gedaan en dankjewel en prettige kerst.
Ik weet niet hoe het met u is, maar voor mij is dit uur voorbij gevlogen. We zijn alweer aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app en die is gratis te downloaden in de Apple Store en ook in Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we al onze verhalen en kunt u ons liken of volgen. En dan mist u helemaal niets van ons programma en kunt u ook meepraten. Zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. We eindigen vandaag met een van mijn favoriete Kinderen voor Kinderen liedjes. Dat heet De Kerstezel en die kan eigenlijk alleen maar rond deze tijd van het jaar gedraaid worden. Dus dat doe ik dan nu ook. Zaterdag zijn we er weer, hopelijk u ook. Tot dan!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.